Lord, we thank you for this time that we have together this weekend.
Heer, wil u danken voor deze tijd die we dit weekend samen mogen hebben.
We thank you that we can come together with one purpose to grow closer to you.
En we danken u dat we mogen samenkomen met dit ene doel om dichter naar u toe te groeien.
That we gather together at the cross this weekend.
Dat we bijeen mogen komen bij het kruis dit weekend.
Because it's only by the sacrifice of your son that we can come to you.
Want alleen door het offer van uw zoon mogen we tot u naderen.
So Father, we pray for open hearts in this place.
Vader, we bidden voor open harten op deze plaats dit weekend.
That we would receive everything that you have for us.
Dat we alles zullen ontvangen wat u voor ons heeft dit weekend.
That no matter where we are, we can grow in our relationship with you.
En dat waar we ook staan op dit moment, dat we zullen groeien in onze relatie met u.
We thank you for your grace and your mercy.
Dank u voor uw genade, voor uw barmhartigheid.
For your amazing love.
En uw grote liefde.
And that you desire to have relationship with your children.
En dat u ernaar verlangt om relatie te hebben met uw kinderen.
And so we just pray that your spirit would be in this place this weekend in our lives.
En zo bidden we dat uw geest dit weekend op deze plaats zal zijn en in onze levens zal werken.
That we would sense you close to us.
Dat we uw nabijheid zullen voelen.
And that everything that's said and done would bring you glory.
En dat alles wat gezegd en gedaan wordt u zal verheerlijken.
We bless your holy name.
We zegen uw heilige naam.
In Jesus name.
In Jezus naam.
Amen.
Amen.
Let's see, I'll try it out. Goedemorgen. I've loved being here these last couple of weeks in Holland.
Ik heb het erg naar mijn zin gehad om hier te zijn deze weken in Nederland.
I've learned I'm horrible at speaking Dutch.
Ik heb geleerd dat het voor mij heel moeilijk is om Nederlands te spreken.
I think the Bible school students gave up on me a long time ago.
En ik denk de Bijbelschool waar ik heb gesproken, dat de leerlingen daar het al lang hebben opgegeven om mij ooit nog Nederlands te horen spreken.
But I've really enjoyed the fellowship with the body of Christ.
Maar ik heb erg genoten van de gemeenschap met het lichaam van Christus hier.
And I'm very excited about what God's going to do in our hearts this weekend.
En ik zie heel erg uit naar wat God in onze levens en in onze harten gaat doen dit weekend.
For the sake of time, I want to share just a brief testimony of my life.
Vanwege de tijd die kort is, wil ik kort iets vertellen over mijn leven.
I've been married almost 13 years.
Ik ben nu bijna 13 jaar getrouwd.
And I have two beautiful girls.
En ik heb twee prachtige dochters.
Abigail, who is 7 years old.
Abigail, 7 jaar oud.
And Claire, who is 3.
En Claire, die 3 jaar is.
And I love being a husband and a father.
En ik vind het geweldig om een echtgenoot en een vader te mogen zijn.
And I'm especially grateful for what the Lord has done in my life.
En ik ben heel erg dankbaar voor wat de Heer heeft gedaan in mijn leven.
When I was very young, around 7 years old.
Toen ik nog heel jong was, ongeveer 7 jaar oud.
I lived in a very small town.
Toen woonde ik in een klein stadje.
And some kids at the bus stop showed me a pornography magazine.
En een aantal jongeren, toen ik bij een bushalte stond, kwamen naar mij toe en lieten mij een pornografisch tijdschrift zien.
It wasn't something that I went looking for, it found me.
Ik was daar ook helemaal niet naar op zoek, maar het kwam naar mij toe.
And that one encounter opened up the door for 20 years of addiction.
En die ene ontmoeting met dat tijdschrift opende de deur voor 20 jaar van verslaving.
I went to church.
Ik ging naar de kerk.
I didn't know God personally.
Ik kende God niet op een persoonlijke manier.
I didn't understand that you could know God personally.
Ik wist ook niet dat je God op een persoonlijke manier kon kennen.
And so although I called myself a Christian,
en hoewel ik mezelf een christen noemde,
the life of Christ was not inside of me.
Was het leven van Christus niet in mij.
When I was 11 years old, my parents announced they were getting divorced.
Toen ik 11 jaar oud was, toen vertelden onze ouders ons dat ze gingen scheiden.
And like a lot of children, it was something that hit me very hard.
En zoals bij zoveel kinderen was dat iets wat mij heel diep raakte.
And from the age of about 14 to 18, I plunged myself into the world.
En van mijn 14e tot mijn 18e stortte ik mezelf in de wereld.
I was using drugs.
Ik gebruikte drugs.
I was sleeping around.
Ik had verkeerde relaties en seks buiten het huwelijk.
And I chased after everything that the world had to offer.
En ik zocht alles op wat de wereld maar te bieden had.
And I found myself addicted to cocaine at 18 years old.
En toen ik 18 was, toen was ik verslaafd aan cocaïne.
And after a year of using cocaine, I lost everything that I had.
En een jaar nadat ik begon met cocaïne gebruiken, was ik alles kwijtgeraakt wat ik had.
I was homeless.
Ik was dakloos.
I burned every bridge in my family.
Ik had alle relaties met mijn familie verbroken.
And I finally got to a place of desperation.
En ik kwam op een plek in mijn leven waar ik echt wanhopig was.
And so I entered into a Christian program called Teen Challenge.
En dus schreef ik me in voor een christelijk programma dat heette Teen Challenge.
And my one goal when I went to the program,
mijn enige doel om naar dat programma te gaan,
was that I was not going to be a Christian.
Mijn enige doel op dat moment dat ik naar dat programma was, was dat ik geen christen wilde worden in dat programma.
I hated my church background.
Ik had een hekel aan mijn kerkelijke achtergrond.
I hated Christians.
Ik had een hekel aan christenen.
And I was just going to go to get sober.
En ik ging er alleen maar naartoe om af te kicken en weer, ja, vrij van verslaving te komen.
And I was there for a month.
Toen ik daar een maand zat,
and the Lord got a hold of my life.
Toen begon de Heer aan mijn leven te trekken.
And I cried out to Jesus.
En ik riep het uit tot Jezus.
And for the first time I found something in Christ that was real.
En voor het eerst in mijn leven vond ik iets in Christus wat echt was voor mij.
And I began to love to pray and to read the Bible.
En ik begon te houden van gebed en van het lezen van Gods woord.
I felt called into the ministry.
En ik had het gevoel dat God mij riep tot de bediening.
But when I got out of the program,
maar toen ik het programma verliet,
I opened the door back to sin.
Toen opende ik opnieuw de deur tot zonde.
It started with pornography.
Het begon met pornografie.
And eventually became drugs.
Uiteindelijk werd het ook weer druk gebruikt.
But rather than being honest with everyone, I decided I would lie about it and pretend it was not happening.
Maar in plaats van dat ik daar eerlijk over was, besloot ik tot de mensen te liegen en te doen alsof het geen probleem was.
And so I got married with that secret sin.
En terwijl ik nog die verborgen zonde had, ging ik trouwen.
I got my credentials to preach while I had that secret sin.
Ik haalde mijn diploma op een bijbelschool waardoor ik kon prediken terwijl ik nog steeds verborgen zonde had.
And we ended up going on the mission field and I carried that secret with me the whole time.
En we werden uitgezonden naar het zendingsveld terwijl ik nog steeds dat geheim met mij meedroeg.
And I'm not proud of that fact.
Ik ben daar niet trots op.
But it's the reality of what I lived in.
Maar dat is de realiteit van mijn leven in die tijd.
For a year and a half we were on the mission field.
We waren ongeveer anderhalf jaar lang uitgezonden naar het zendingsveld.
And I always thought that I could get free between me and God.
En in die periode dacht ik altijd dat ik wel vrij zou gaan komen van die zonde.
I didn't want anyone to find out.
Ik wilde dat niemand erachter zou komen.
I didn't want my wife to get hurt.
Ik wilde niet dat mijn vrouw pijn zou lijden door mijn zonde.
But it came to a place where I finally hit rock bottom again.
Maar op een gegeven moment kwam ik weer op die plek van wanhoop.
And there was a morning I confessed everything to my wife.
Op een ochtend besloot ik toch alles op te biechten aan mijn vrouw.
We were flown back to the United States.
En onmiddellijk werden wij teruggestuurd naar de Verenigde Staten op het eerstvolgende vliegtuig.
And I began to try to get help.
En ik begon hulp te zoeken.
I tried psychology.
Ik heb het gezocht in de psychologie.
I tried psychiatry.
In de psychiatrie.
I got put on medication.
Ik heb zelfs medicatie gekregen.
They diagnosed me as bipolar.
Ik kreeg de diagnose van een bipolaire stoornis.
I tried to read books.
Ik begon boeken te lezen.
And I tried doing everything except for truly repenting.
En ik heb alles geprobeerd behalve me echt te bekeren.
And after 8 months my wife finally had enough.
En na 8 maanden, toen had mijn vrouw er genoeg van.
And she said, either you go back to a program and really get help, or we're done.
En ze zei tegen mij, of je gaat echt weer een programma in om hulp te zoeken, of wij stoppen hiermee samen.
So 7.5 years ago.
7.5 jaar geleden.
I ended up at a program called Pure Life Ministries.
Toen kwam ik terecht bij een programma dat heet Pure Life Ministries.
And at that time, the Lord did an amazing, miraculous work in my life.
En in die tijd deed God een bovennatuurlijk werk in mijn leven.
It was the most painful thing I've ever been through.
Het was het meest pijnlijke wat ik ooit heb meegemaakt.
As the Lord revealed to me my heart.
Want de Heere begon mij mijn hart te openbaren.
As He showed me that I had been a hypocrite.
Hij liet me zien dat ik een hypocriet was geweest, een huigelaar.
That I was spiritually proud.
En dat ik geestelijk trots was.
That my religion was just an outward thing I was showing people.
En dat mijn religie iets van de buitenkant was, iets wat ik vooral naar de mensen toe wilde laten zien.
And the Lord broke me down.
Maar de Heere brak mij af.
And at a place where I felt like I couldn't go any lower.
En toen ik op die plek in mijn leven was gekomen dat ik dacht dat ik niet dieper zou kunnen zinken.
He came to me in the chapel.
Toen ontmoette God mij in de kapel daar.
And basically what I felt like he was saying to me that night.
En ik ervoer heel sterk dat God tot mij sprak die avond.
Was that I knew what I was getting when I called you.
En dat de Heere zei, ik wist wat ik kocht toen ik jou riep.
I knew what the full package of your life would be.
Ik wist wat het volledige pakket van jouw leven zou zijn toen ik voor jou betaalde.
But if you still want this relationship, the offer is still there.
En de Heere zei, als je nog steeds deze relatie wilt ontvangen, deze relatie met mij wilt hebben, het aanbod staat nog steeds voor jou open.
And I've never experienced a love like that before.
Ik had nog nooit zo'n liefde ervaren in mijn leven.
And I said yes to the Lord.
En toen zei ik ja tegen de Heere.
And the last 7 years have been the most amazing years of my life.
En de afgelopen 7 jaar zijn de meest fantastische jaren van mijn leven geweest.
The Lord's restored our marriage.
De Heere heeft ons huwelijk hersteld.
He's restored me to the ministry.
Hij heeft de bediening in mijn leven hersteld.
And every time I step up to a pulpit, I'm so grateful to the Lord.
En elke keer als ik op een podium sta om te spreken, dan ben ik de Heer zo dankbaar.
Because I know He's done such a work of grace in my life.
Want ik weet dat hij zo'n diep werk van genade in mijn leven heeft verricht.
And so this theme of this conference is so important to me.
En dus is het thema van deze conferentie voor mij heel belangrijk.
Because I know what it's like to lose your first love.
Want ik weet wat het is om je eerste liefde te verliezen.
I know what it's like to pretend to be something that's not true on the inside.
Ik weet wat het is om te doen alsof je iets bent wat je diep van binnen eigenlijk niet bent.
And my prayer for every one of us in this room.
En mijn gebed voor een ieder van jullie in deze ruimte.
Is that this would be a weekend we'd really let the Lord into our hearts.
Is dat dit een weekend is waarbij we de Heer echt toelaten in ons hart.
That this would be a weekend we'd really be transparent with ourselves and with God.
Dat dit een weekend zal zijn waarin we eerlijk zullen zijn naar onszelf en naar God.
Because I believe the Lord is inviting every one of us deeper into relationship with Him.
Want ik geloof dat de Heer in ieder van ons roept tot een diepere relatie met Hem.
And that's the title of this message, the invitation into intimacy.
En dat is de titel van deze boodschap die ik nu wil delen. Het gaat over de intimiteit.
When we talk about intimate relationships,
wanneer we spreken over intieme relaties,
we're talking about the closest kind of relationship we can have.
Dan spreken we over het meest hechte, het meest nabije soort relatie wat we kunnen hebben.
It's the kind of person who knows all your secrets.
Het gaat om bijvoorbeeld een relatie met het soort persoon die al jouw geheimen kent.
The kind of person you can truly be yourself with.
Het soort persoon waarbij je echt jezelf durft te zijn.
And as I go through my life,
en als ik zo door mijn leven heen kijk,
I'm growing more and more convinced that intimacy with the Lord is the thing that matters the most.
Dan begin ik meer en meer te beseffen dat intimiteit met de Heer het meest belangrijke aspect is.
Close to my house there's a cemetery.
Dicht in de buurt van mijn huis er is een begraafplaats.
And at times I'll go on prayer walks.
En soms ga ik daar wandel ik daar voor een gebedswandeling.
And often I'll walk by the cemetery.
Vaak loop ik dan zo langs die begraafplaats.
And look at the gravestones.
En dan kijk ik naar die grafstenen.
And I remember a couple months ago.
En ik herinner me nog een aantal maanden geleden.
I saw a gravestone that had somebody who died the same age that I was.
Daar zag ik de grafsteen van iemand die was gestorven op dezelfde leeftijd die ik had gehad in die tijd.
And I thought to myself for a moment.
En toen dacht ik bij mezelf.
If my life were to end right now.
Als mijn leven nu zou eindigen.
How would people remember me?
Hoe zouden mensen dan aan mij terugdenken?
What kind of life and legacy am I leaving behind?
Wat voor leven, wat voor erfenis laat ik achter?
And when I thought about how I wanted to be remembered.
En toen ik zo nadacht over hoe ik herinnerd zou willen worden.
Above being a great husband.
Toen dacht ik meer nog dan herinnerd te worden als een goede echtgenoot.
Above being a good father.
Meer nog dan herinnerd te worden als een goede vader.
Above being a good speaker or author.
Meer nog dan als een goede spreker of een goede schrijver.
More than anything else, I want to be remembered as someone who knew his God.
Meer dan al dat andere wil ik herinnerd worden als iemand die zijn God kende.
I can't think of a better legacy we can leave behind than that we knew the Lord personally.
En ik kan me geen betere erfenis bedenken die wij achter kunnen laten dan dat we iemand zijn geweest die de Heere persoonlijk kende.
And that's what this weekend is really about, is knowing the Lord.
En daar draait het weekend ten diepste om, het kennen van de Heer.
Through the prophet Jeremiah, the Lord spoke these words.
Door de profeet Jeremia sprak de Heere deze woorden.
He said, "Let not the wise boast of their wisdom."
Hij zei, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid.
Or the strong boast of their strength.
Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte.
Or the rich boast of their riches.
Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom.
But he says, "Let he who boasts boast in this."
Maar er staat, maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen.
That they have the understanding to know me.
Dat hij begrijpt en mij kent.
There's no greater boast in life that we could have than that we had the understanding to know the Lord.
We kunnen ons niet op iets groters beroemen dan dit, dat wij de Heere kennen.
And this is the life God designed for each one of us.
En dat is het leven wat de Heere voor een ieder van ons gepland heeft.
A relationship with the Lord is the most satisfying life that we can live.
Een relatie met de Heere, dat leidt tot het meest bevredigende leven wat wij kunnen leven.
But what I found in my years in the church,
maar wat ik ontdekte in mijn jaren in de kerk,
is that the devil has a counterfeit for intimacy.
Is dat de duivel een soort vervalsing, een namaak heeft voor die intimiteit.
And that counterfeit is called religion.
En dat namaakproduct dat heet religie.
When we look at the history of man,
als we kijken naar de geschiedenis van de mensheid,
we have a tendency as humans to try to build systems to reach God.
Dan zien we dat wij als mensen de neiging hebben om religieuze systemen te bouwen om tot God te naderen.
That inside we have this desire to try to make our way to God.
Dat we van binnen een soort verlangen hebben om onze eigen weg naar God te bouwen.
In Hinduism, they have the karma system.
In het hindoeïsme zie je het systeem van karma.
Where you try to do good in order to be reincarnated into a more spiritual state.
Waarbij de mensen hun best doen om een goed leven te leven zodat ze kunnen reïncarneren in een hogere geestelijke toestand.
In Buddhism they teach the four noble truths.
In het boeddhisme hebben ze de vier edele waarheden.
Islam has its five pillars.
De islam heeft de vijf zuilen.
And in religion the focus is on my performance, on what I do.
En in al die religies ligt de focus op mijn werken, op datgene wat ik doe.
And it's always starting on the earth and trying to get up to heaven.
En het begint daarbij altijd op aarde en ja, poogt een weg naar de hemel te bouwen.
And the problem with religion is it puts salvation in our own hands.
Maar het probleem met religie is dat het de verlossing in onze eigen handen plaatst.
It attempts to provide a pathway to God outside of relationship.
Het poogt als het ware een toegang tot God te bouwen buiten een relatie met hem om.
And it's not just world religions that do this.
En het zijn niet alleen maar de religies van de wereld die dat doen.
I see this religious spirit oftentimes in the church.
Maar deze geest van religie manifesteert zich ook in de kerk.
We see people whose lives are so legalistic.
We zien mensen wiens leven zo wettisch zijn.
So focused on the outward.
Zo gericht op het uiterlijke.
But God is concerned about the heart.
Maar God is vooral bezorgd en houdt zich bezig met het hart.
One definition of legalism is this.
Een definitie van wetticisme is dit.
It's dependence on moral law rather than on personal religious faith.
Het is als je je afhankelijk opstelt meer van een morele wet dan van een persoonlijk geloof.
And we see a very clear example of this in the scripture.
En we zien een heel duidelijk voorbeeld daarvan in de Bijbel.
When we see the group called the Pharisees.
Als we kijken naar een groep mensen die zich de Farizeeën noemden.
The Pharisee was a religious Jewish group.
De Farizeeën waren een religieuze Joodse groepering.
And they started off with very good intentions.
Die met hele goede bedoelingen waren begonnen met hun beweging.
They were trying to call the Jewish people's attention onto obeying the laws of God.
Ze wilden het Joodse volk terugroepen naar de wet van God.
But over a long period of time.
Maar naarmate de tijd verstreek.
Their focus became on the outward and all the things they were doing.
Begonnen ze zich steeds meer te richten op het uiterlijke en op alle dingen die ze aan de buitenkant deden.
And the traditions of men entered in and they began to be focused on obeying them.
Er kwamen steeds meer tradities, overleveringen van mensen die zij wilden gehoorzamen.
And by the time Jesus entered the picture.
En tegen de tijd dat Jezus op het toneel verscheen.
Most of them were just putting on a religious show.
Waren de meeste van hen gewoon een soort religieus toneelstuk aan het opvoeren.
And Jesus reserved his strongest words for the Pharisees.
En Jezus die reserveerde zijn meest sterke, meest kritische woorden voor de Farizeeën.
In Matthew 15.
Als we lezen in Matthäus 15.
In verses 7 through 9.
Vers 7 tot 9 van Matthäus 15.
He looks to the Pharisees and the scribes.
Dan kijkt de Heer Jezus naar de Farizeeën en de schriftgeleerden.
And he says, you hypocrites.
En hij zegt, huigelaars.
Isaiah was right when he prophesied about you.
Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd.
These people honor me with their lips.
Toen hij zei, dit volk nadert tot mij met hun mond.
But their hearts are far from me.
En eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan.
They worship me in vain.
Tevergeefs eren zij mij.
And their teachings are merely human rules.
En hun leringen die zij onderwijzen zijn slechts geboden van mensen.
And so the Pharisees were a group that looked very holy on the outside.
Dus de Farizeeën waren een groep die er aan de buitenkant heel heilig uitzag.
Most people respected them as the most religious people of their day.
En de meeste mensen van het volk respecteerden hen als de meest religieuze mensen in die tijd.
But Jesus was able to look past the facade and see into their hearts.
Maar Jezus zag door dat masker heen en keek diep van binnen naar hun harten.
And I've learned that God cares a lot about the nearness of our hearts to Him.
En ik heb geleerd dat God heel erg veel prijs stelt op de nabijheid van ons hart bij Hem.
I found many times in my own life.
Ik heb in mijn eigen leven ook heel vaak ontdekt.
And in the lives of other people in the church.
En ook gezien in de levens van anderen in de kerk.
That theology becomes a mask people can hide behind.
Dat theologie een masker kan worden waarachter mensen zich kunnen verschuilen.
I love theology.
Ik hou heel veel van theologie.
I love to discuss it.
Ik hou ervan om erover te praten.
But some people want to just talk about theology all the time rather than what's really happening inside.
Maar sommige mensen willen liever voortdurend over theologie praten in plaats van wat er in hun hart leeft.
And I want to say something that may sound shocking.
En ik wil iets zeggen wat misschien chockerend klinkt.
But I think the Lord would rather have someone with bad theology.
Maar ik denk dat de Heere liever iemand heeft met een slechte theologie.
Whose heart is really devoted to Him.
Wiens hart echt toegewijd is aan Hem.
Than somebody with perfect theology whose heart is far away.
Dan iemand met een volmaakte theologie wiens hart ver van de Heer verwijderd is.
And I want to ask something of all of us here.
En ik wil jullie allemaal iets vragen hier.
What if this weekend during the conference?
Wat als gedurende dit weekend tijdens deze conferentie?
We could set aside theological debates for a little while.
We eventjes de theologische debatten opzij kunnen zetten.
And we can really deal with what's going on inside.
En echt ons kunnen stilzetten bij de dingen die van binnen bij ons leven.
We're going to have discussion groups a couple of times.
We hebben in deze conferentie een aantal momenten van gespreksgroepen.
What if we all agreed to keep Jesus central?
Stel nou dat we samen afspreken dat we Jezus daarbij centraal zetten.
And to really be transparent with one another.
En dat we transparant zijn naar elkaar toe.
I think God could do something amazing here in people's lives if we had that heart.
Ik denk dat God dan iets heel bijzonders zou kunnen doen in onze levens als we op die manier ons opstellen.
To Timothy, Paul said something about people.
Aan Timotheus schreef Paulus iets over mensen.
He said people would have a form of godliness, but they would deny its power.
Hij zei dat in de toekomst mensen een vorm van godsvrucht zouden hebben, maar zonder de kracht daarvan.
And we see this in a religious person.
En dat zien we in een religieus persoon.
That they might do all the Christian things.
Dat ze alle christelijke dingen zeg maar doen.
They're part of a church.
Ze zijn deel van een kerk.
They read the Bible.
Ze lezen de Bijbel.
They pray.
Ze bidden.
But deep down, there's no life inside.
Maar diep van binnen is daar geen leven.
And so God's not looking for religious people, he's looking for people who are willing to be intimate.
Dus God is niet op zoek naar religieuze mensen, maar is op zoek naar mensen die een intieme relatie met hem zoeken.
Throughout the scriptures we see that God has revealed himself to us as a relational being.
En door de hele Bijbel heen zien we dat God zichzelf heeft geopenbaard als een relationeel wezen.
In fact, throughout the Bible God uses the description of a husband and wife to describe his relationship with people.
En je ziet ook door de hele schrift heen dat God zijn relatie met mensen beschrijft als de relatie tussen een man en zijn vrouw.
In the Old Testament God says he married himself to Israel.
In het Oude Testament zegt God: ik heb mijzelf gehuwd met Israël. Ik ben getrouwd met Israël.
And that's why there's phrases in the prophets that say that Israel committed adultery with the Lord.
En daarom zie je ook uitspraken in de profetische geschriften dat Israël overspel had gepleegd tegen de Heere.
In the New Testament we're called the bride of Jesus.
En in het Nieuwe Testament wordt de gemeente de bruid van Christus genoemd.
And I think the reason God uses marriage as a metaphor for our relationship.
En ik denk dat de reden dat God het huwelijk gebruikt als een gelijkenis voor onze relatie met hem
is because marriage is the most intimate relationship we can have as humans.
Is omdat het huwelijk de meest intieme relatie is die mensen met elkaar kunnen hebben.
And I think God is trying to show us how close he wants to be with his people.
En ik geloof dat de Heer wil laten zien hoe intiem hij wil zijn met zijn mensen, met zijn volk.
God's not looking just for acquaintances on the earth.
God is niet op zoek naar kennissen op aarde.
He's not looking for people who just visit him on Sunday mornings.
Hij is niet op zoek naar mensen die hem af en toe komen bezoeken op zondagochtend.
He's looking for people who want to be in relationship with him.
Maar hij is op zoek naar mensen die een echte relatie met hem willen.
And so I feel this weekend as we start this conference.
En dus geloof ik dat ja, als we zo starten met deze conferentie dit weekend.
That the Lord is issuing an invitation to every one of us.
Dat de Heer een uitnodiging aan een ieder van ons schenkt.
To forsake religion and religiosity.
Om de religie en religiositeit de rug toe te keren.
And to embrace intimacy with him.
En een intieme relatie met hem te omarmen.
Now, as a father of two girls,
als vader van twee dochters,
we often have things that we're invited to.
Hebben we vaak gelegenheden waar wij voor uitgenodigd worden.
It's not uncommon we'll receive an invitation in the mail.
Het gebeurt regelmatig dat we een uitnodiging in de post vinden.
And the thing about invitations is they're an invitation is saying I have something that I want you to be a part of and I'm inviting you to come.
En een uitnodiging zegt eigenlijk van ik heb iets, een gelegenheid en ik wil dat jij daar deel van uitmaakt. Ik wil dat jij erbij bent.
And I think everything that God does is an invitation for us to know him.
En ik geloof dat alles wat God doet is eigenlijk een uitnodiging aan ons om hem te leren kennen.
Creation itself was an invitation for man to know God.
De schepping zelf was een uitnodiging om God te leren kennen.
He didn't just create Adam and Eve and then disappear.
Hij schiep Adam en Eva niet op zo'n manier dat hij ze maakte en vervolgens wegging.
But the scriptures talk about God walking in the garden in the cool of the day.
Maar de Bijbel beschrijft dat God daar in de Hof van Eden wandelde door die tuin.
He designed people to be in fellowship with him.
Hij heeft de mens ontworpen om een relatie met hem te hebben.
And we see all throughout the scriptures story after story of God inviting people to know him.
En door de hele Bijbel heen zien we verhaal op verhaal van God die mensen uitnodigt om een relatie met hem te hebben.
He calls out to Abraham and invites him into a relationship.
Hij riep Abraham en nodigde hem uit tot een relatie.
He appears to Moses in the burning bush, inviting him into a relationship.
En hij verschijnt aan Mozes bij die brandende struik en nodigt Mozes uit tot een relatie met
When
hem.
Jesus walked the earth, he was constantly inviting people, come and follow me.
En toen Jezus wandelde op aarde, was hij voortdurend mensen aan het uitnodigen om te komen en hem te volgen.
Whenever God interacts with humanity, it's an invitation to know him personally.
Op elk moment dat God contact maakt met de mensheid, nodigt hij hen uit om hem persoonlijk te leren kennen.
But the thing about an invitation is it demands a response.
Maar wat ook aan een uitnodiging vastzit, is het element dat het ook vraagt om een antwoord.
Just receiving the invitation doesn't mean you're going to be a part of that event.
Alleen het ontvangen van de uitnodiging betekent nog niet dat jij deel gaat uitmaken van die gebeurtenis.
Often at the bottom of an invitation will be four letters, RSVP.
Vaak staat er in Amerika onderaan de uitnodiging staan daar vier letters RSVP,
which in French means please respond.
En dat betekent in het Frans reageer alstublieft.
And the reality is that only those who respond are the ones who show up to the invitation.
En de realiteit is dat alleen degenen die uitnodiging beantwoorden ook bij die gelegenheid zullen verschijnen.
And God this weekend is looking not just to give the invitation but for people to respond to him.
En God is dit weekend niet alleen maar bezig om die uitnodiging uit te sturen, maar hij wil ook dat er mensen op reageren.
The difference between someone who's a true believer
en het verschil tussen een ware gelovige
and a religious person
en een religieus persoon
is that the true believer says yes to the invitation.
Is dat de ware gelovige ja antwoordt op die uitnodiging
and is willing to respond according to his terms.
En bereid is om ook te reageren op de voorwaarden van God.
God's terms are receiving the sacrifice of his son in faith.
De voorwaarden van God zijn dat wij het offer van zijn zoon ontvangen in geloof.
Paul said in Ephesians 2.
Paulus heeft geschreven in Efeze 2.
It's by grace you have been saved.
Door genade bent u gered.
Through faith.
Door het geloof.
This is not from yourself.
En dat niet uit uzelf.
It's the gift of God.
Maar het is een gave van God.
Not by works so that no one can boast.
Niet door werken opdat geen mens kan roemen.
And so doing all the right religious things is not responding to the invitation God's way.
Dus het doen van allerlei religieuze werken is nog niet meteen de goede reactie op de uitnodiging.
He's only made one way and that was through the cross.
Want hij heeft maar één weg neergezet en dat is de weg van het kruis.
It's not about knowing things about God, it's about knowing him personally.
Het gaat niet om het weten van dingen over God, het gaat om hem zelf kennen.
We do a lot of evangelism in our church.
In onze kerk zijn wij veel bezig met evangelisatie.
And many times when I ask people, are you a Christian?
En vaak als ik mensen ontmoet, dan vraag ik ze, Ben je een christen?
They'll immediately say yes, I pray every day.
En dan zeggen ze meteen ja, ik bid elke dag.
Or yes, I go to church every Sunday.
Of ja, ik ga elke zondag naar de kerk.
And when you talk to them a little more,
maar als je dan wat langer met ze doorpraat,
you really find out that they have religion but not relationship.
Dan ontdek je dat ze religie hebben, maar geen relatie.
That they have some kind of theological understanding of the scriptures.
Dat ze een of ander theologisch besef hebben van de Bijbel.
But they haven't truly entered into relationship with the Lord.
Maar dat ze ten diepste niet een relatie zijn ingestapt met de Heer.
Jesus talks about some people in Matthew 7.
Jezus spreekt in Matthäus 7 over een groep mensen.
In Matthew 7:21.
Matthäus 7 vers 21.
Jesus says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who's in heaven will enter.
Daar zegt Jezus, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is.
He says, many will say to me on that day, Lord, Lord.
Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere.
Did we not prophesy in your name?
Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd?
And in your name drive out demons.
En in uw naam demonen uitgedreven.
And perform many miracles.
En in uw naam veel krachten gedaan.
Jesus said, I will tell them plainly.
En Jezus zegt, dan zal ik hun openlijk zeggen.
I never knew you.
Ik heb u nooit gekend.
Away from me, you evildoers.
Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt.
And so here's a group of people who are doing religious activities.
Hier zien we een groep mensen die zich bezighield met religieuze activiteiten.
And Jesus doesn't argue with them that they had done those things.
En Jezus gaat niet met hen de discussie aan over of dat zij die activiteiten al dan niet gedaan hadden.
The issue Jesus had with them is he didn't know them.
Maar het probleem wat Jezus met hen had was dat hij hen niet kende.
There was no intimate relationship.
Er was geen intieme relatie tussen Jezus en deze mensen.
And I wonder in our churches today.
En ik vraag me af hoe het zit in onze kerken vandaag de dag.
How many people are active in all these Christian activities?
Hoeveel mensen zijn bezig met al deze religieuze activiteiten?
And yet Jesus is saying, I don't really know you.
En toch zegt de Heer Jezus, ik ken u niet.
The reality is you can do all the Christian activities and be completely spiritually dead.
De realiteit is dat je al deze religieuze activiteiten kunt doen en toch geestelijk dood kunt zijn.
I've met pastors who've led congregations of hundreds of people.
Ik heb voorgangers ontmoet die kerken leiden met honderden mensen daarin.
Who get saved in the middle of their ministry.
Die terwijl ze bezig zijn met de bediening pas een ontmoeting met de Heer hebben en echt gered worden.
One pastor friend of mine who was saved 3 years ago.
En een voorganger, een vriend van mij die. How long ago?
3 years ago.
Die 3 jaar geleden gered is.
And he wrote me an email recently.
Die schreef mij recent een e-mail.
He said, I've got 500 people in my church.
Hij schreef, ik heb 500 mensen in mijn kerk.
And I'm pretty sure they're all spiritually dead.
En ik ben er behoorlijk zeker van dat ze allemaal geestelijk dood zijn.
Because he had been their leader for years, but he wasn't alive himself.
Want hij was al jaren hun leider geweest in een periode dat hij zelf niet eens gered was.
And I've heard these stories often.
En ik heb dit soort verhalen heel vaak gehoord.
Of people who are supposed to be preaching the gospel.
Van mensen die ja, de schijn wekken dat ze het evangelie prediken.
But haven't entered into relationship themselves.
En toch zelf niet eens zijn ingestapt in een relatie met God.
The reality is too many people are trying to come to God through works.
De realiteit is dat te veel mensen proberen God te benaderen door middel van goede werken.
But when we look through the scriptures, Jesus is very clear about spiritual rebirth and repentance.
Maar als we kijken naar wat de schrift zegt, dan is Jezus heel duidelijk over wat wedergeboorte en wat ware bekering betekent.
Jesus it defines eternal life for us in the book of John.
In Johannes daar spreekt Jezus over wat de betekenis is van eeuwig leven.
In chapter 17 verse 3 he says this.
In Johannes 17 vers 3 daar zegt hij het volgende.
He says now this is eternal life.
Hij zegt dit is het eeuwige leven.
That they know you.
Dat zij u kennen.
The only true God.
De enige waarachtige God.
And Jesus Christ whom you have sent.
En Jezus Christus die u gezonden hebt.
So Jesus says this is eternal life.
Dus Jezus zegt, dit is het eeuwige leven.
That we know the Lord personally.
Dat we de Heer op een persoonlijke manier kennen.
And when we come into that relationship, God gives us an unbelievable gift.
En wanneer we binnentreden in die relatie, dan geeft God ons een ongelofelijke gave.
When I got married almost 13 years ago,
toen ik zo'n 13 jaar geleden trouwde,
we had a ceremony.
Toen was daar een ceremonie.
And my wife and I both brought a ring each.
En mijn vrouw en ik hadden allebei een ring bij ons.
And I placed my ring on her finger.
En ik bracht zo die ring op haar vinger.
And she placed the ring on mine.
En zij deed haar ring om mijn vinger.
And what we were saying is, from now on, you belong to me.
En daarmee zeiden we tegen elkaar van nu af aan ben ik jouw eigendom en ben jij mijn eigendom.
We were pledging ourselves to one another.
En we hadden, als het ware, we deden een plechtige belofte dat we van nu af aan bij elkaar hoorden.
And this ring is a symbol of our intimate relationship that we began.
En deze ring is een symbool van die intieme relatie die we daar starten.
And the Lord does something very similar when we're born again.
De Heere doet iets heel vergelijkbaars wanneer wij wedergeboren worden.
Except instead of a ring,
maar in plaats van een ring,
He gives us His Holy Spirit.
Geeft Hij ons zijn Heilige Geest.
I think this is one of Paul's favorite things to talk about.
Ik denk dat dat een van Paulus zijn favoriete onderwerpen is in zijn brieven.
Because you see it many times in the scriptures.
Want je ziet het heel veel in zijn brieven terug.
I want to read three passages.
Ik wil drie schriftgedeelten lezen daarover.
The first is from 2 Corinthians.
Het eerste schriftgedeelte staat in 2 Korinthe hoofdstuk 1.
It's verse 21 and 22.
In vers 21 en 22.
It says, "Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ."
Staat er, en Hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God.
He anointed us.
Hij heeft ons ook verzegeld.
Set His seal of ownership on us.
Hij heeft ons verzegeld.
And put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come.
En het onderpand van de Geest in onze harten gegeven.
If you turn to Ephesians 1.
Als je kijkt naar Efeze hoofdstuk 1.
In vers 13. He said, "And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation."
Er staat, in Hem bent ook u nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt.
When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit.
In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.
Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory.
Die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid.
And then in Romans 8.
En in Romeinen 8.
Verse 14.
He says,
"For those who are led by the Spirit of God are the children of God."
Er staat, immers zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again.
Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt.
Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship.
Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen.
And by Him we cry, Abba, Father.
Door wie wij roepen, Abba, Vader.
He says, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children.
De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
And so when we talk about the person and the true relationship with God,
wanneer we het dus hebben over een persoon die een waarachtige relatie met God heeft,
God has given us the gift of His Holy Spirit living in our lives.
Dan zien we dat God zo'n persoon de gave van de Heilige Geest geeft.
And it's His Spirit that tells us that we're children of God.
En het is zijn geest die ons ervan overtuigt dat wij kinderen van God zijn.
I've tried to explain to people what it's like to be born again.
Ik heb aan mensen geprobeerd uit te leggen wat het betekent om wederom geboren te zijn.
It's very difficult to describe.
En het is heel moeilijk om dat te beschrijven.
But I've said it this way, you just know that you know that you know that you're God's child.
Maar ik leg het op deze manier uit. Je weet dat je weet dat je weet dat je een kind van God bent geworden.
My pastor always gives this illustration.
Mijn voorganger van mijn kerk die geeft altijd dit voorbeeld.
He says, if someone moved into your house, you would know that they were there.
En zij stel dat iemand bij jou in huis introk en in dat huis gaat wonen, dan zou je toch weten dat hij er is.
If they were eating your food out of your refrigerator,
als ze jouw eten begint te eten uit jouw koelkast,
sleeping in your bed,
in jouw bed begint te slapen,
it wouldn't take long to realize that they were there.
Dan zou het je niet veel tijd kosten om door te krijgen dat er iemand bij je in huis is gaan wonen.
And it's like that when you're walking with the Holy Spirit.
En zo is het ook wanneer je wandelt met de Heilige Geest.
It's something that you just know God's alive in your life.
Het is iets waarvan je weet dat God levend is geworden in jouw leven.
I'm not talking about some emotional experience.
Ik heb het niet over een of andere emotionele ervaring.
I'm talking about the Spirit inside testifying that we belong to God.
Maar ik heb het over de Heilige Geest die van binnen getuigt dat wij het eigendom van God zijn.
And the Spirit-led life is the best life we can live.
En het leven wat geleid wordt door de Heilige Geest is het beste leven wat wij kunnen ontvangen.
As we abide in Him.
Naarmate wij in Hem blijven.
And we're united with Him.
En verenigd zijn met Hem.
Paul says about our bodies that we're the temple of the Holy Spirit.
Paulus schrijft over onze lichamen dat een tempel is van de Heilige Geest.
And he makes a strong statement in Romans 8.
En in Romeinen 8 zegt hij iets op een hele krachtige manier.
In verse 9 he says this.
In vers 9 zegt hij het volgende.
If anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ.
Als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van hem.
This is the biggest difference between religion and relationship.
Dat is het grootste verschil tussen religie en relatie.
Jesus talked to a Pharisee named Nicodemus.
Jezus heeft gesproken in zijn leven met een farizeeër genaamd Nicodemus.
And rather than arguing theology,
en in plaats van dat hij ging discussiëren over theologie,
Jesus makes the statement, you have to be born again.
Zegt Jezus, je moet opnieuw geboren worden.
You have to be born again.
Je moet opnieuw geboren
That's
worden.
The only way.
Dat is de enige manier.
And Nicodemus didn't understand.
En Nicodemus begreep het niet.
Because he had natural eyes.
Want hij had natuurlijke ogen.
But Jesus was talking about this spiritual rebirth.
Maar Jezus had het over een geestelijke wedergeboorte.
And so you can call yourself a Christian.
Dus je kunt jezelf een christen noemen.
You can do all the Christian things.
Je kunt alle christelijke dingen doen.
But this is the dividing line between the true and the false.
Maar dit is de scheidslijn tussen de leugen en de waarheid.
The question is, does the Spirit of God live in me?
De vraag is, leeft de Geest van God binnenin mij?
In Ephesians 2.
In Efeze 2.
Paul talked about the church in Ephesus.
Er spreekt Paulus over de gemeente te Efeze.
He tells them in the first verse, you used to be dead in your transgressions and sins.
Daar zegt hij in vers 1 van hoofdstuk 2, u was dood door de overtredingen en de zonden.
But in verse 4 he says, because of God's great love for us.
Maar in vers 4 staat er, maar door Gods grote liefde voor ons.
He has made us alive with Christ.
Heeft hij ons levend gemaakt met Christus.
Even when we were dead in our transgressions.
Zelfs toen wij dood waren in onze overtredingen.
And so Paul says you used to be dead.
Dus Paulus zegt je was dood.
But now you're alive in Christ.
Maar nu ben je levend in Christus.
My question is, can we ask ourselves the question, am I alive in Christ?
En mijn vraag is, kunnen we onszelf de vraag stellen, ben ik levend geworden in Christus?
We've got a biblical precedent for examining our lives.
We hebben een Bijbels precedent om ons leven te onderzoeken hier.
Paul actually commanded it in Corinthians, 2 Corinthians 13.
Want Paulus die gaf dat bevel ook in 2 Korinthe 13.
In vers 5.
In vers 5.
He tells the church, he says, examine yourselves to see whether you are in the faith.
Daar schrijft Paulus aan de gemeente, onderzoek uzelf of u in het geloof bent.
He says, test yourselves.
Hij zegt, beproef uzelf.
Do you not realize that Jesus Christ is in you?
Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is?
Unless of course you fail the test.
Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent.
So Paul tells them, don't just be confident I'm a Christian because I'm part of the culture.
Dus Paulus zegt, vertrouw er niet op dat je een christen bent omdat je nou eenmaal in die subcultuur zit.
Paul says, look inside yourself.
Maar Paulus zegt, kijk diep van binnen naar jezelf.
Does the Holy Spirit dwell inside of you?
Leeft de Heilige Geest bij jou van binnen?
We should examine our lives.
We moeten onze levens onderzoeken.
And ask the Lord, have I truly entered relationship?
En de Heere vragen, ben ik echt een relatie met u binnengestapt?
Now I understand there's a danger when we talk about these things.
Ik begrijp ook dat er een gevaar is wanneer we over dit soort dingen spreken.
That there are people who are truly born again.
Dat er mensen zijn die echt wedergeboren zijn.
The devil will try to convince them that they're not.
En dat de duivel begint hen te overtuigen of te proberen te overtuigen dat ze dat niet zijn.
I'm not talking to those people.
Ik spreek nu niet tot die mensen.
We're talking about people who can say in their hearts, I don't have what you're talking about.
Maar ik spreek hier over mensen die kunnen zeggen, ik heb niet datgene waar jij het over hebt.
So as we talk about this thing of intimacy,
dus als we zo spreken over intimiteit,
I realize there's two types of people in the room.
Dan besef ik dat er twee soorten mensen in deze ruimte zijn.
The first one is those who have truly entered relationship.
De eerste groep zijn mensen die daadwerkelijk een waarachtige relatie zijn binnengegaan.
And I believe this weekend is very important for each one of us.
En ik geloof dat dit weekend voor ieder van ons belangrijk is.
That no matter where you are, God's got more for you.
En dat waar je ook staat op dit vlak, dat God meer voor jou heeft.
Maybe you're away from the Lord and he seems distant.
Misschien ben je wat afgedwaald van de Heer en lijkt hij ver weg.
I believe the Lord wants to draw close to us this weekend.
Dan geloof ik dat de Heer ons weer nabij hem wil trekken dit weekend.
And so as believers we can examine our lives and see where am I with the Lord.
Maar we kunnen dus als gelovigen ons leven onderzoeken en kijken waar sta ik ten opzichte van de Heer.
Am I really on fire in love with Jesus?
Sta ik nog steeds in vuur en vlam? Ben ik nog steeds verliefd op de Heer Jezus?
Or am I more religious and just doing the outward things but it's not true in my heart?
Of ben ik meer religieus en doe ik al die uiterlijke dingen wel, maar zijn ze eigenlijk niet een realiteit in mijn hart?
But maybe there are those in the room this morning.
Maar misschien zijn er ook mensen onder ons deze ochtend.
And you know when we're talking about these scriptures.
En die het weten wanneer wij spreken over deze schriftgedeelte.
You're thinking, I don't have what he's talking about.
Dat je bij jezelf denkt terwijl je dit leest, ik heb niet datgene waar die broeder het over heeft.
That hasn't happened in my life.
Het is niet op die manier gebeurd in mijn leven.
It doesn't matter what other people think about you.
Het maakt niet uit wat anderen over jou denken.
They might think you're the most spiritual person in the church.
Misschien denken ze dat jij de meest geestelijke broeder of zuster bent in de kerk.
You might be a leader of a Bible study.
Misschien ben je de leider van een Bijbelstudiegroep.
You might be a pastor of a church.
Misschien ben je voorganger van een kerk.
That's not the question.
Maar dat is niet de vraag.
The question is, can the Spirit of God be found in you?
De vraag is, leeft de Geest van God in jouw hart?
Have you been born again?
Ben je wedergeboren?
In Hebrews,
in Hebreeën,
the writer of Hebrews says this.
Daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief het volgende.
In chapter 3 verse 15.
In hoofdstuk 3 vers 15.
It says today if you hear his voice.
Er staat heden als u zijn stem hoort.
Do not harden your hearts as you did in the rebellion.
Verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering.
Can I beg you this morning?
En ik wil jullie smeken deze ochtend.
If you hear the Lord's voice this weekend, don't put him off.
Als je de stem van de Heere hoort dit weekend, verhard dan je hart niet.
He's calling out to each one of us.
Want hij roept uit tot een ieder van ons hier.
He's saying, come deeper into relationship.
En hij zegt, kom in een diepere relatie met mij binnen.
But I know what it's like.
Maar ik weet hoe het is.
To put God off at a distance.
Ik weet wat het is om God op een afstand te houden.
To say not now, I'll do it later.
En om te zeggen niet nu, ik doe dat later wel.
You say what do I do?
Misschien zeg je wat moet ik doen?
The Bible says we repent and believe.
De Bijbel zegt bekeer je en geloof.
We admit that where we're the direction we're going that we're not in relationship with the Lord.
Ons wordt gevraagd om te erkennen dat de richting die we in ons leven gaan de verkeerde is. Dat we niet in relatie zijn met de Heer.
Maybe that means admitting I've been a religious person.
En misschien betekent dat dat je opbiecht dat je een religieus persoon bent geweest.
I've been playing church games.
Dat je kerkspelletjes hebt gespeeld.
But we admit that we're sinners.
Maar we moeten erkennen dat we zondaren zijn.
And we put our trust and our faith in the only sacrifice that can save us.
En ons vertrouwen en onze vastheid gaan vinden in dat offer wat ons kan redden.
That's the sacrifice of Christ.
En dat is dat offer van Christus.
God's already made a way.
God heeft al een weg bereid.
He did the work that was needed 2000 years ago on the cross.
Hij heeft het werk wat nodig was, heeft hij 2000 jaar geleden aan het kruis al gedaan.
And now the invitation is open.
En nu staat de uitnodiging open.
Oftentimes when we talk about making a decision to follow Jesus.
Vaak wanneer we spreken over het nemen van een beslissing om Jezus te volgen.
There are some people who feel unworthy.
Dan zijn er mensen die zich niet waardig genoeg voelen.
They don't really believe God would want them.
Ze geloven niet dat God hen echt zou willen.
But God proved his desire to have you at the cross.
Maar God heeft zijn verlangen om jou te hebben al bewezen aan het kruis.
The Bible says he doesn't want any to perish.
De Bijbel zegt dat hij niet wil dat ook maar iemand verloren
gaat.
But
all to come to repentance.
Maar dat allen tot bekering komen.
And so if you're doubting God's value for you, just look at the cross of what he paid for you.
Dus als jij twijfelt of dat God wel waarde aan jou hecht, dan moet je kijken naar het kruis en dan zal dat alle twijfel weg moeten nemen.
Other people want to put off the decision.
Maar er zijn ook mensen die de beslissing willen uitstellen.
They think about all that it will cost them.
Die denken aan alle kosten die ze zouden moeten betalen voor die beslissing.
And they say maybe another time.
En zeggen tegen zichzelf misschien later.
But there are other people.
Maar er zijn ook mensen
who say yes to the Lord.
Die zeggen ja tegen de Heer.
They say I want to do this today.
Ze zeggen ik wil deze beslissing vandaag maken.
This weekend would be a great weekend to start a relationship with Jesus.
Dit weekend is een goed weekend om een relatie met Jezus te beginnen.
We'll have counselors here.
Er zijn hier mensen die raad kunnen geven.
And people to pray.
Mensen die met je kunnen bidden.
But I want to close with some time in prayer here with you this morning.
En ik wil ook nu afsluiten met een tijd van gebed.
Lord, I thank you for the gospel.
Heer, ik dank u voor het evangelie.
I thank you that though we were dead in our sins, you made yourself you came and died on the cross for us.
Ik dank u dat ook al waren wij dood in de zonde, dat u bent gekomen en voor ons aan het kruis bent gestorven.
Lord, if we forgot the majesty of that one idea, Lord, I pray you would restore it this weekend.
En Heer, als wij de heerlijkheid van dat evangelie zijn vergeten, Heer, dan bid ik u dat u het zult herstellen dit weekend.
That we would see the cross for what it truly is.
Dat we het kruis zullen zien voor dat wat het echt is.
That we would come back to the cross.
Dat we zullen terugkeren bij het kruis.
Lord, we thank you for the Holy Spirit that you've put inside of believers.
Heer, we danken u voor de Heilige Geest die u heeft gegeven aan gelovigen.
That you've given us this intimate gift that we could receive your Spirit.
En dat u ons dat intieme geschenk hebt geschonken, Heer, dat we uw geest kunnen ontvangen.
We thank you that you've made yourself knowable to us.
We danken u dat u uzelf heeft doen kennen aan ons.
That your word is full of examples of the fact we need to know you personally.
En dat het vol staat in uw woord met vermaningen dat we u moeten kennen op een persoonlijke manier.
That eternal life doesn't start when we get to heaven.
Dat het eeuwige leven niet pas begint wanneer wij de hemel binnenwandelen.
That it starts here when we enter relationship with you.
Maar dat het eeuwige leven hier begint met een relatie met u.
So Father, I pray for everyone here in this room.
En Vader, zo bid ik u voor een ieder in deze ruimte vanochtend.
For those who are walking with you.
Voor degene die met u wandelen.
And maybe this weekend you're just wanting to draw them closer.
Die u misschien dit weekend dichter naar u toe wilt trekken.
Maybe for those who feel far away from you.
En misschien zijn er mensen die zich ver van u verwijderd voelen.
Maybe there's sin or issues in their life that have gotten in the way.
Misschien is er zonde of zijn er problemen in hun leven die zorgen dat u dat ze op een afstand staan van u.
That this weekend you're opening an invitation to them to come and come into relationship.
En we bidden u dat zij die ervaring, die uitnodiging mogen ervaren om dichter naar u toe te komen.
That you'll bless them with repentance and the ability to deal with the things they need to deal with.
En we bidden u dat u hen zult zegenen met waarachtige bekering en hen helpt om de problemen waar ze mee zitten op te lossen.
We want to say yes to the invitation.
We willen ja antwoorden op die uitnodiging.
And Lord, I pray especially for those in the room.
En ik bid u in het bijzonder voor degenen hier in deze ruimte.
When they examine their lives,
dat wanneer zij hun leven onderzoeken,
they might be thinking, I don't have the life of Christ in me.
En als zij denken, ik zie dat leven van Christus niet bij mij van binnen.
Lord, I pray that you would help us each to see our spiritual condition.
Heer, bid ik u dat we onze waarachtige geestelijke toestand zullen zien.
Because this is the starting place of intimacy.
Want dat is waar die intimiteit kan beginnen.
I pray each one would carefully consider these words.
Ik bid dat een ieder hier deze woorden zorgvuldig afweegt.
And that this weekend they would decide to respond to the invitation.
En dat een ieder dit weekend zal besluiten om te reageren op de uitnodiging.
We pray your Holy Spirit would be here.
We bidden dat uw Heilige Geest hier aanwezig zal zijn.
Lord, that those who are born again, you would restore to us the joy of knowing you.
En dat degenen die wedergeboren zijn, dat die opnieuw de vreugde van het kennen van de Heer zullen ervaren.
That it would be like a new honeymoon with you this weekend.
Dat het als het ware een nieuwe huwelijksreis met u is dit weekend.
That we return to our first love.
Dat we weer terugkeren bij onze eerste liefde.
And we cast away all the things that hinder.
En dat we alle blokkades van ons afwerpen.
Thank you, Jesus. Lord, we pray for marriages.
Heer, we willen ook bidden voor huwelijken.
Maybe there are those who are struggling right now in their relationship with each other.
Misschien zijn er mensen hier die worstelen in hun relatie met elkaar.
Pray for families.
We bidden u voor gezinnen.
That this weekend would be a time of restoration.
Dat dit weekend een tijd van herstel mag betekenen.
You would draw husbands and wives closer together.
Dat u echtgenoten, mannen en vrouwen dichter naar elkaar toe trekt.
You would draw children and parents closer together.
Dat u ook de harten van de ouders en de kinderen dichter naar elkaar toe trekt.
Lord, we just pray as we go into discussion in a moment.
En Heer, we bidden u dat als we straks beginnen met de gespreksgroepen.
Once again, just that we would be transparent.
Opnieuw bidden we u dat we transparant zullen zijn.
We'd be willing to be vulnerable.
Dat we bereid zullen zijn om kwetsbaar te zijn.
And really share our hearts.
En het diepste wat in ons hart leeft met elkaar zullen durven delen.
Pray we'd be willing to let our guard down.
We bidden dat, ja, dat we onze verdedigingsmuren als het ware durven neer te leggen.
To put down the mask.
De maskers durven af te zetten.
And to be real with each other.
En dat we echt kunnen zijn naar elkaar toe.
Lord, we thank you for all that you're going to do this weekend.
Heer, we danken u voor alles wat u zult gaan doen in dit weekend.
We know you've got great things in store for us.
We weten dat u geweldige dingen voor ons voorbereid hebt.
And we thank you for your love.
En we danken u voor uw liefde.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.